Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 2. Hoofdstuk 3. De onderduik. De rest van die dag hadden Jay en Shirley om de haverklap over hun schouder gekeken. De dramatische ontmoeting met professor Curtis was ze niet in de koude kleren gaan zitten. Ze voelden zich opgejaagd en ondanks dat ze niks bijzonders merkte, bleef de onrust knagen. Het duurde lang voor ze terug durfden keren naar Jay's huis in F Street. Het was dan ook al laat in de avond toen ze op de hoek van zijn straat halt hielden.
Shirley, ik kijk zo meteen eerst of de kust veilig is. Zo niet, dan moeten we maken dat we wegkomen. Hou je klaar om weg te rennen voor het geval dat?
Shirley knikte en Jay gluurde om de hoek. De straat leek volkomen verlaten. Bij sommige huizen brandde nog licht en er was niets dat op onraad wees.
Niemand te zien. Ik ga eerst en als er niks gebeurt, dan kom jij ook.
Jay voegde de daad bij zijn woord en liep kalmpjes naar zijn voordeur. Opende de deur, liep naar binnen en deed de deur op een kier na dicht. Even later ging het licht aan in zijn werkkamer. Shirley aarzelde even en ging vervolgens achter Jason aan. Ook nu kon ze het niet laten om zo af en toe om te kijken. Met een gevoel van opluchting bereikte ze de deur zonder dat er iets gebeurde. Ze liep naar binnen en sloot de poort. In het halletje kwam de geur van verse koffie haar tegemoet. En vanuit de keuken riep Jason:
Ga maar vast zitten hoor, ik maak even wat te eten voor ons klaar.
Shirley liep door naar Jay's werkkamer en ging in een gemakkelijke stoel zitten. Door de rustige en bekende omgeving kon ze zich eindelijk wat ontspannen. Ze slaakte een diepe zucht terwijl de stress van de dag een beetje wegsmolt. De vermoeidheid begon toe te slaan en haar benen voelden aan alsof ze van lood waren. Jay kwam binnen met een dienblad met een bord sandwiches, een kan koffie en twee mokken.
Tas toe, dit kunnen we wel gebruiken op het moment, zei hij.
Sinds de lunch had Shirley niets meer gegeten en nu pas voelde ze hoeveel trek ze had. Gretig pakte ze een boterham terwijl Jay koffie inschonk.
En wat nu? Vroeg ze met volle mond. Die computerstoringen die leken een leuk onderwerp voor onderzoek, maar nu lijkt het erop dat de wereld op het punt staat om ten onder te gaan. Computers die uitvallen, dat was al ernstig genoeg, maar continenten die een andere kant op gaan? Hoe moeten wij kunnen wat een heel leger aan wetenschappers niet kan? We kunnen niet stil blijven zitten terwijl de boel naar de knoppen gaat, maar ik weet niet, wat kunnen we in vredesnaam doen?
Ach, weet je, zei Jay, na een nachtje slapen dan zien de dingen er vaak anders uit, minder somber. We zijn allebei bek af, we denken niet meer helder. Het heeft geen zin om het er nu nog uitgebreid over te gaan hebben. Morgen, dan zien we verder.
Jay, begon Shirley, en hij begreep wat ze bedoelde.
Nee, dat is geen probleem, Shirley, je kunt rustig blijven slapen. Het bed in de logeerkamer, dat is opgemaakt en ik snap heel goed dat je nu liever niet alleen in het donker naar huis gaat.
Fijn, dankjewel Jay, zei Shirley uit de grond van haar hart.
Zwijgend aten ze het bord leeg, ieder verzonken in zijn eigen gedachten. Voldaan kon Shirley een gaap niet onderdrukken, waarbij ze Jason grondig aanstak.
Ga jij maar naar bed, ik ruim de boel wel op,
zei Jay. En hij begon de spullen op het dienblad te zetten. Shirley voelde zich zo uitgeput dat ze zonder protest opstond, Jason wel te rusten wenste en eenmaal in bed alle kenmerken van een blok vertoonde. De volgende ochtend werd Shirley wakker van de zon die in haar gezicht scheen. Ze opende haar ogen en ontdekte dat ze niet thuis was. De gebeurtenissen van gisteren schoten haar weer door het hoofd. Even bleef ze nog liggen en toen sprong ze resoluut uit bed. De douche maakte haar helemaal wakker en verdreef ook het spierpijntje dat ze in haar benen voelde. Verfrist en aangekleed liep ze naar de werkkamer van Jason.
Jay, die al eerder wakker was geworden, had uitgepakt en een gedekte ontbijttafel klaargezet.
Hey, goedemorgen, Shirley. Lekker geslapen?
Morgen, Jay. Ja, dat gaat wel. Ik ben meteen in slaap gevallen. En ik heb gelukkig geen nachtmerries gehad, want daar was ik eerlijk gezegd best wel een beetje bang voor, hoor, antwoordde Shirley.
Mooi zo, en eet smakelijk. Vier trouwens goed als ik de tv aanzet. Tijdens mijn ontbijt kijk ik altijd even naar Good Morning America.
Shirley stemde in en smeerde boter op een toosje.
Even later schetterde een zenuwachtige stem iets over een onmisbare tandpasta.
Jason trok een vies gezicht en de afstandsbediening deed zijn werk. Toen de reclamekermis ten einde was en de nieuwsintro over het scherm gleed, ging het geluid weer aan.
Dames en heren, goedemorgen, hier is het nieuws. Panama. In de Panamese provincie Bocas del Toro heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag rond de gelijknamige hoofdstad op een diepte van 15 mijl, maar een tsunami-waarschuwing is niet uitgegeven. De betrekkelijk ondiepe beving zorgde voor een aanzienlijke schade aan gebouwen en verbindingen. Volgens de autoriteiten is er een tiental doden en zijn er enkele honderden gewonden gevallen. Duizenden mensen kamperen noodgedwongen in de open lucht. Een geluk bij een ongeluk was dat de aardbeving plaatsvond op een moment dat de festiviteiten rond de nationale feestdag net goed op gang waren gekomen, waardoor de mensen buiten waren en niet in hun huizen. Hierdoor is het aantal doden en gewonden beperkt gebleven, aldus de gouverneur van Bocas del Toro. De provincie staat niet bekend als een gebied waar regelmatig aardbevingen voorkomen. De Panamese Geografische Dienst heeft aangekondigd een onderzoek in te zullen stellen naar mogelijke breuken in de bodem.
Shirley keek Jason aan.
Het is begonnen, Jay. De professor had gelijk.
Het lijkt er wel op, ja. Het kan natuurlijk toeval wezen, maar ik denk het niet.
Shirley's eetlust verdween als sneeuw voor de zon en ze schoof haar bord van zich af. Voor de rest van het nieuws hadden ze maar weinig interesse, tot het laatste bericht voor het weer hun aandacht trok.
Colorado. In de afgelopen nacht is de informatica-deskundige professor Dr. Ian Curtis bij een eenzijdig ongeluk om het leven gekomen. Politie en brandweer van Denver rukten uit na een melding dat een auto te water was geraakt in het Sloan's Lake. Onderzoek door een duikteam bracht aan het licht dat er inderdaad een auto op de bodem van de recreatieplas lag, en in die auto werd het ontzielde lichaam van de professor aangetroffen. Waardoor de auto te water is geraakt is nog onbekend. Onbevestigde bronnen melden dat de professor mogelijk werd verdacht van fraude met wetenschapsgelden en dat er een onderzoek naar zijn doen en laten zou worden ingesteld. Zelfmoord wordt dan ook niet uitgesloten. Collega's van de professor betitelen de berichten over mogelijke fraude als fake news. En dan nu het weerbericht.
De stem van de nieuwslezer zweeg doordat Jason vol ongeloof de tv uitzette.
Curtis dood? Een auto-ongeluk? En bij Sloan's Lake nog wel? Hoe kan dat nou? Er lopen alleen maar trim- en fietspaden vlak langs het water van die plas. Je kunt er met de auto nauwelijks bij. Ik geloof er geen donder van, Shirley. Ze hebben hem vermoord.
Een ijzige hand legde zich om Shirley's hart, want ze realiseerde zich dat zij nu ook niet meer veilig waren. Zo rustig mogelijk, zei ze tegen Jason.
En als we ontdekken met wie die heeft gepraat, dan gaan wij er ook aan.
De kalmte waarmee ze sprak, koelde Jason's razernij wat af.
Ja, je hebt gelijk. We zullen voorlopig ergens moeten onderduiken. De vraag is alleen even waar.
Misschien weet ik wel iets. Een mijl of 60 hier vandaan ligt een gehucht dat Phippsburg heet. Je weet wel, zo'n gat met alleen een community center en een postkantoor. Een paar mijl buiten dat dorp woont een jeugdvriendin van me, alleen in een boerderij midden in de bush. En ze heeft al vaak gevraagd of ik niet eens een keertje langs wou komen. Ik kan er wel eens bellen of het goed is dat ik nu kom en dat ik er niemand meeneem. Ze vindt het vast leuk.
Maar Jay schudde zijn hoofd.
Nee, je moet er niet bellen. Gegevens van telefoonverbindingen die blijven bewaard. En als ze één keer weten dat wij het waren met wie Curtis sprak, dan weten ze niet alleen waar wij zijn, maar dan loopt zij ook nog een risico. We kunnen er beter onaangekondigd aankomen. En als we er dan niet kunnen blijven, dan zoeken we wel een kamer in een motel of zo. Eerst ga ik de nodige spullen bij elkaar zoeken en inpakken. Wil jij nog naar huis of naar je ouders?
Ik zou zeggen, doe maar niet, want we hebben geen tijd te verliezen. Wat jij nodig hebt, dat kunnen we misschien beter onderweg kopen.
Shirley knikte. Ze was blij dat ze niet eerst naar haar ouders hoefde, waar ze dan van alles zou moeten uitleggen. Het voelde verdrietig dat ze niet vrijuit met hen kon praten. Overigens, in Phippsburg was geen motel. Daarvoor was het gehucht veel te onbeduidend. Jason liep haastig naar zijn slaapkamer. Shirley pakte haar weggeschoven bord en begon tegen heug en meug toch te eten. Het kon wel eens lang duren eer ze weer iets zou kunnen eten.
De oude Chevrolet zoefde met een rustig gangetje over de Colorado State Highway 131 naar het noorden. Aan files deden ze niet in dit lege heuvelland, zodat Jason vlot kon doorrijden. Het monotone geruis van de wind langs de ramen maakte Shirley slaperig.
Waar heb je deze auto eigenlijk vandaan? Vroeg ze om wakker te blijven.
O, geleend van een buurman. Als hobby sleutelt hij graag aan auto's, maar op het ogenblik is hij met vakantie, dus ik heb deze maar geleend. Dit was de minst opvallende auto die hij heeft. Ik heb de Porsche en de Rolls-Royce maar laten staan, want daar lagen de wielen en de bumpers vanaf,
grijnsde Jason.
Zo, mocht dat wel? Ik zou niet graag gearresteerd worden omdat we rondrijden in een gestolen auto,
merkte Shirley op.
Oh, maak je maar geen zorgen hoor. Hij heeft vaak gezegd dat ik rustig een van zijn auto's mocht lenen. Moet hem natuurlijk wel onbeschadigd en met een volle tank terugbrengen.
Weet je, we hebben mekaars voordeursleutel en toen ik de papieren uit zijn bureau laat pakte, heb ik een briefje neergelegd dat ik de auto heb geleend voor een vakantie. We kunnen dus rustig een paar weken wegblijven zonder dat hij zich gaat afvragen waar zijn auto blijft.
Maar iets anders, hè? Die jeugdvriendin van je, hoe goed ken je die eigenlijk? Ik bedoel, wat voor soort persoon is dat? Vertrouw je er?
Ik vertrouw Melanie Rivers volkomen, Jay. Ik ken haar al jaren, ze is volkomen recht door zee. We zullen haar moeten vertellen waarvoor we komen, want op die manier kunnen wij met z'n tweeën er onderling openlijk over praten, ook als zij erbij zit. En bovendien, ze zal ons dan helpen waar ze kan, daar ben ik zeker van. Het was trouwens een goed idee van je om eerst geld van de bank te halen in plaats van te pinnen. Doordat we vanaf nu met contant geld betalen, zijn we veel minder goed traceerbaar.
Jason grinnikte.
Och, ik kijk politieseries, hè?
Lachte hij. Ze naderden een bord.
Oh, we zijn er bijna. Kijk, nog 6 mijl. Nog even en dan zullen we snel genoeg ontdekken of we welkom zijn. Ach, en zo niet, dan zoeken we een hotelletje in de buurt. Meestal wordt er bij kleine hotelletjes niet om papieren gevraagd.
Nadenkend hield Shirley haar mond over de afwezigheid van hotelletjes in Phippsburg. En enkele minuten later bereikte ze het onogelijke gehucht. Het woord dorp zou een wel wat luxueuze omschrijving wezen, van de 10 huizen, een kroeg en een kerk. Een oude man met een wandelstok, die op een bankje voor zijn huis zat, wees hen de weg naar de boerderij van Melanie. Met een matig vaartje draaide Jason een stoffig boerenpad op en reed voorzichtig verder. Het weggetje was veel langer dan ze van de oude man hadden begrepen en het werd gaandeweg nog slechter ook. Eindelijk kwam er een grote boerderij in zicht en Shirley slaakte een zucht van verlichting, want ze was net gaan twijfelen of ze wel op de juiste weg reden.
Jason reed door tot vlakbij het huis en stopte. Een enorme hond kwam luid blaffend op de auto afrennen.
Bruno,
klonk een luide vrouwenstem uit een schuur en even later kwam een jonge vrouw in een overal naar buiten. Ze veegde onder het lopen haar handen af aan een poetslap.
Ach, u kunt rustig de auto uitkomen, hoor, riep ze. Bruno is lang niet zo gevaarlijk als dat hij zich voordoet.
Shirley stapte als eerste uit en...
Shirley,
riep Melanie. Ze liet de poetslap vallen en ze rende op Shirley af. De beide vrouwen omhelsden elkaar, terwijl Jason ook uitstapte. De Sint-Bernard, die de plotselinge commotie totaal niet vertrouwde, liep dreigend op Jason af en gromde. Maar Jay liet zich niet van de wijs brengen. Hij hurkte en stak zijn hand uit, terwijl hij zachtjes tegen de hond praatte. Langzaam kwam het dier dichterbij en snoof voorzichtig aan de uitgestoken hand. Jason liet de Sint-Bernard even begaan, bracht zijn hand rustig naar de kop en aaide. Door die rustige houding begreep de hond dat het goed volk was en hij liet zijn dreigende houding varen. Melanie en Shirley keken toe.
Hi Melanie, ik ben Jason.
En Jay liep op de beide dames af.
Welkom Jason,
Dat is leuk om een vriend van Shirley te leren kennen. Laten we naar binnen gaan. Jullie zullen vast wel moe zijn van de reis, zei Melanie.
Gezamenlijk liep het drietal naar de voordeur en ook de Sint-Bernard wandelde die kant op. Jason en Shirley installeerden zich op de leren bank in de woonkamer en Melanie schonk een sapje voor ze in. Die woonkamer was moderner dan je zou verwachten van een boerderij achter een vergeten dorp op het platteland. De kamer was licht en oogde gemoedelijk. Aan een muur hingen Afrikaanse maskers. In een hoek stond een standaard die een didgeridoo speelklaar overeind hield. Het blad van een grote tafel bestond uit een mozaïek van een kabuki-speler. En op die tafel prijkten een paar Hollandse houten klompen. Melanie nam zelf plaats in een fauteuil tegenover het tweetal.
Gezellig hoor dat jullie er zijn. Wat verschaft me de eer? Informeerde ze.
Jason probeerde te bedenken hoe hij daarop moest antwoorden, maar Shirley slaagde daar eerder in dan hij.
Laat ik maar direct met de deur in huis vallen, Melanie. We zijn, op de vlucht. En we hebben een plek nodig waar we een tijdje kunnen onderduiken, begon ze. En in geuren en kleuren vertelde ze wat Jason en zij hadden meegemaakt en wat ze te weten waren gekomen. Het kostte bijna een half uur om het hele verhaal te vertellen en Melanie luisterde aandachtig.
En zodoende zijn we dus bij jou terechtgekomen, besloot Shirley en ze keek Melanie een beetje onzeker aan.
Ja, als niet jij maar iemand anders dit verhaal aan me zou hebben verteld, ik zou het niet hebben geloofd, beslist niet. Ik zou denken dat het afkomstig was uit een Russische fake nieuwsfabriek. Of dat ik met een belachelijke fantast te maken had. Begrijp me goed, ik weet dat je er niet de persoon naar bent om een dergelijk verhaal te verzinnen. Maar ik kan het allemaal maar moeilijk geloven hoor. Ik bedoel, het eind van de wereld, dat is al zo vaak aangekondigd. Maar goed, wat ik geloof, dat is misschien ook niet zo belangrijk. Wat belangrijker is, dat is dat jullie hulp nodig hebben. En die krijg je natuurlijk. Om te beginnen kunnen jullie hier blijven zolang als je wilt. Ik zal dadelijk jullie kamers in orde brengen. Of hebben jullie genoeg aan één kamer? Sprak Melanie.
Nee, doe maar twee hoor,
zei Shirley en ze kleurde. Jason schraapte zijn keel en keek ijverig naar buiten. De twee vriendinnen keken elkaar aan en Bruno bewoog even zijn oren vanwege een luid lachsalvo. Hoofdstuk 4. Op het dievenpad. Het avondmaal was gezellig geweest. 'S Middags waren Melanie en Shirley inkopen wezen doen, terwijl Jason de bagage aan het uitpakken was. Melanie had wat extra eten ingeslagen en Shirley had alles gekocht wat ze in de haast van hun vertrek niet mee had kunnen nemen. De tafel was afgeruimd, de afwasmachine gevuld en nu zaten ze in de woonkamer bij elkaar.
Ik heb de hele dag na zitten denken over jullie verhaal, zei Melanie. Het is een wonderlijke historie hoor, en ik heb er nog steeds moeite mee om het echt te geloven. Hebben jullie al bedacht hoe je nou verder wilt eigenlijk?
Shirley schudde haar hoofd.
Nee, ik in elk geval niet. Ik heb nog nauwelijks de tijd gehad om erover na te denken, en eerlijk is eerlijk, ik kan het zelf ook allemaal nog niet goed bevatten. Het is zo onwerkelijk. En daarom, ik begrijp heel goed dat jij het moeilijk vindt om het te geloven.
Ik heb er vanmiddag over nalopen denken tijdens een wandeling met Bruno, zei Jay.
De Sint-Bernard, die een mand bewoonde ter grootte van een badkuip, hoorde zijn naam, tilde even zijn kop op, maar legde die weer neer toen hij in de gaten kreeg dat hij niet echt in beeld was. Hij slaakte een diepe zucht en viel weer in slaap.
Wat weten we nu? We weten zeker dat moderne computers uitvallen. Dat weten we zowel via de redactie van The Independent als via professor Curtis. We mogen dus denk ik wel aannemen dat het waar is. We mogen er ook wel van uitgaan dat de continenten nu anders bewegen dan voorheen. Curtis was een briljant man met een enorme kennis en hij was er de man niet naar om zoiets te verzinnen. Als hij het niet had geloofd of de metingen niet had vertrouwd, dan was hij er niet over begonnen.
En dan had hij waarschijnlijk nu nog geleefd.
Jason haalde diep adem en kuchte een brok in zijn keel weg.
Niemand weet hoe je continenten een andere kant op kunt laten bewegen, laat staan hoe je daar iets tegen zou moeten doen. Het is dus uitzichtloos om ons daarmee bezig te gaan houden.
We kunnen hoogstens proberen om de oorzaak van die computerstoringen te ontdekken. Misschien kunnen we daar dan wat tegen doen en misschien stoppen we daar dan ook de beweging van die continenten wel mee. Dat is iets waar we alleen maar op kunnen hopen. Maar hoe wil je dat nou aanpakken als alle geleerden van de wereld niet snappen hoe het in elkaar zit? Vroeg Shirley.
Simpel zal het zeker niet zijn. Om de bron van de storing te kunnen vinden, zou je die moeten kunnen peilen, zoals je dat doet met een radiozender. Maar ja, we weten niet welk natuurkundige verschijnsel daar speelt. Niet waar? Is het kernenergie? Is het magnetisme? Zijn het, weet ik veel, zwaartekrachtgolven? Nog wat anders? Maar wat het ook is, het verschijnsel plant zich voort. En volgens de bekende natuurwetten kan dat niet sneller gaan dan de snelheid van het licht. Er moet dus een verschil zijn in het tijdstip waarop de computers overal ter wereld uitvallen. Een miniem verschil, maar toch een verschil. Ik bedoel, stel nou dat de bron van de storing zich bevindt in Washington, dan moeten computers in Washington eerder uitvallen dan in, toen maar, San Francisco of in Berlijn. De grootst mogelijke afstand tussen twee punten op aarde is bijna 13.000 kilometer. Het licht legt die afstand af in 400ste deel van een seconde. Dat lijkt heel weinig, maar dat is voor de huidige computers een zee van tijd. De kloksnelheid van de processor in een eenvoudig laptopje tel je al in gigahertzen. Miljardsten van een seconde. Dat moet ruim voldoende zijn om zo'n verschil vast te kunnen stellen. Nou reageert de ene computer wel wat sneller dan een andere. En wat we dus moeten doen, dat is eerst twee computers pal naast elkaar plaatsen, wachten op een storing en opmeten in hoeverre de ene dan sneller uitvalt dan de andere. Dat noemen we dan maar de nulmeting, want dat verschil is niet interessant, dat moeten we straks juist niet meetellen. En vervolgens verwijderen we die twee computers een paar duizend kilometer van elkaar en dan kijken we wat dan het verschil is wanneer zich weer een storing voordoet. Als we dat nou maar vaak genoeg herhalen, op allerlei verschillende plekken op de wereld, dan moet het mogelijk zijn om een soort van driehoeksmeting te doen, net als bij het peilen van een radiozender. En omdat een modern computersysteem toch wel een beetje te groot is om even mee te nemen in je binnenzak, wou ik daar dan de kwantumcomputer van professor Curtis voor gebruiken.
De kwantumcomputer van professor Curtis? Herhaalde Shirley vragend.
Ja. Curtis zei aan het begin van zijn verhaal dat hij een werkend prototype van een kwantummachine had en dat hij net zo op die storende invloed reageerde als een normale, moderne computer. We kunnen dat ding dus gebruiken om de metingen te doen. Daarvoor moeten we dan wel eerst die nulmeting tegenover een tweede, gewone computer uitvoeren,
legde Jason uit.
En hoe wil je aan die kwantumcomputer komen? Ik geloof nooit dat ze die zomaar vrijwillig afgeven aan de eerste de beste die er vriendelijk om vraagt.
Nee, dat denk ik ook niet. We zullen dat ding dus ongemerkt moeten ontvoeren.
Dat noemen ze stelen, zei Melanie droog.
Ja.
Alle drie zwegen ze. Een luide snurk van Bruno verbrak de stilte en Shirley, die tot dusver weinig had gesproken, zei...
Dat de professor zo plotseling overleed, dat moet voor de nodige verwarring hebben gezorgd. En zijn experimenten en zijn eigendommen zullen dus vandaag waarschijnlijk nog niet zijn opgeruimd. Als we die kwantumcomputer te pakken willen krijgen, zullen we dus zo snel mogelijk moeten handelen. Bij voorkeur nog vannacht.
De beide anderen knikten instemmend en Melanie zei...
De minst opvallende manier om ergens binnen te komen, dat is... verschijn in een overal, gewapend met een tas vol gereedschap om de een of andere storing op te lossen. Mensen zijn altijd geneigd om aan te nemen dat er heus wel iemand vanaf zal weten. En hopelijk controleren ze dan niet meer of het allemaal wel klopt.
Shirley dacht even na.
Melanie heeft vast nog wel een paar overals liggen, Jay. Straks dan trekken we allebei zo'n ding aan en we gaan samen naar de universiteit om die computer te zoeken.
Melanie stelde zich beschikbaar als chauffeur.
Het zou best eens kunnen dat jullie een vluchtauto nodig hebben. Eentje die met draaiende motor klaarstaat, bedoel ik, zodat je onmiddellijk kunt verdwijnen als je achterna wordt gezeten,
zei ze, en ondanks de tegenwerpingen van Shirley liet ze zich niet meer van dat plan afbrengen.